Werp je brood uit over het water. Dat is waar ik met jullie wat wil over nadenken deze morgen. Ik denk dat de opdracht van de gemeente nog altijd is dat wij brood uit moeten delen. En daarvoor zijn we ook mede gemeente. In Prediker 11 vers 1 staat: werp je brood uit over het water, want je vindt het terug na vele dagen of later weer terug. Nou, je brood uitwerpen over het water, de wateren zijn altijd een beeld van de volkerenzee. En als je samen het brood, het levende brood, het levensbrood uitdeelt, dan geef je ook samen één richting aan. En één richting aangeven, eenheid, is kracht. Dus hoe meer we uitdelen, hoe meer we ook weer terugkrijgen, staat in het tweede vers van Prediker 11. Dat betekent niet uit hebzucht, maar dat betekent puur uit belofte. Ik geef en ik ontvang. Nou, om dat principe wat goed te begrijpen over die eenheid en dat samen uitdelen en samen één brood vormen, dan wil ik jullie even meenemen naar een heel oud verhaal. Het speelt zich af in het midden van de vorige eeuw, zo rond 1950. En het gaat over vijf bosjesmannen die voor het eerst van hun leven in de grote stad Johannesburg komen. Ze wonen in de binnenlanden van Afrika. En op zekere dag maken ze een reisje voor het eerst van hun leven naar Johannesburg. En als ze dan terugkomen in hun kleine dorpje, dan hebben ze alle vijf een verhaal. En de eerste die zegt: 's avonds zag ik ontelbare lichten branden. En ik vroeg hoe die lichten allemaal zo'n stralend licht konden geven. En het antwoord was: door elektriciteit. Hij zegt: elektriciteit is licht. Toen kwam de tweede en die zei: ik ben het niet met je eens. Ik zag hoe ze water deden in een ketel en dat op een metalen plaat zetten en dat begon te koken. En toen ik vroeg hoe dat water zo warm was geworden, toen zeiden ze: door elektriciteit. Elektriciteit is niet licht, elektriciteit is warmte. En de derde zei: jullie dromen. Op het heetst van de dag was ik in een koelcel en er lagen enorme stukken vlees. En toen ik vroeg waar het hem zo ontzettend koud was, toen zei men: door elektriciteit. Elektriciteit is niet licht. Elektriciteit is geen warmte, elektriciteit is kou. En de vierde zei: wat een onzin. Ik zag een enorme hefboom die wel een olifant kon optillen. En toen ik vroeg welke krachten dat mogelijk maakte om zo'n vracht op te tillen, toen zeiden ze: elektriciteit. Elektriciteit is kracht. En de vijfde zei: wat een nonsens. Wat vertellen jullie een onzin? Hij zegt: ik zag een vrouw die een koperen draad aanraakte en dood neerviel. Elektriciteit is niet licht en warmte en kou. Elektriciteit is de dood. En met elkaar kwamen ze er niet meer uit. Ze vonden elkaar leugenachtig, dom, eigenwijs. En als je hun buren zou vragen: wat is eigenlijk elektriciteit? Dan kreeg je het een mistroostig antwoord: we weten er niet veel van, alleen maar dat je er ruzie van krijgt. En ze wilden er niks meer over horen. En lieve mens, dat is eigenlijk de geschiedenis van de kerk, van de gemeente. De een belicht dit facet, de ander belicht dat facet. En we belichten allerlei facetten. En de geschiedenis van de gemeente is eigenlijk het verhaal van de bosjesmannen. En ook in Nederland zijn er nog bosjesmannen en bosjesvrouwen die zo denken. En toch, als wij samen één brood vormen, dan zijn we samen sterk. En dan gaan we voorbij aan misschien een heleboel dingen, maar dan gaan we toch weer bezig zijn met de opdracht. En de opdracht is: samen één richting aangeven. Werp je brood uit over het water. En lieve mensen, dat is geven. En het kenmerk van christen zijn is geven. God gaf zijn zoon. De Bijbel zegt niet: God had een zoon of God heeft een zoon, dat zou ook al mooi zijn. Maar God gaf zijn zoon. Dus geven is het waar het om gaat. En hij gaf zichzelf en wij als gemeente geven onszelf tot redding van de wereld. Want als we geven, zullen we ontvangen. En niet karig, maar overvloedig. Jezus zegt, ik ben het brood dat leven brengt. Dat zegt hij in Johannes 6, vers 48. En de bedoeling is dat wij samen met hem één brood vormen en ook één brood zijn. De Bijbel zegt, omdat het één brood is, zijn wij hoeveel ook één brood. Eén lichaam. En we hebben immers al een deel aan dat ene brood. Eén brood vormen. Ik weet niet of jullie nog wel eens het Onze Vader bidden. Maar ik herinner me nog van vroeger dat we aan tafel zaten en mijn vader bad het Onze Vader. En dan kwam die bij ons, dat zinnetje, geef ons heden ons dagelijks brood. Matthäus 6, vers 11. En ik dacht dan wel eens, wat raar eigenlijk. De hele tafel staat al vol. En jij zegt, geef ons heden ons dagelijks brood. Het staat er toch al? Wat zou je er nog voor bidden? Pas later kwam ik tot de ontdekking dat die zin gewoon betekent dat we het uit zijn hand willen ontvangen. Hij liet het graan groeien. Hij liet het eten maken. Maakte het eten overal op zijn manier. En wij mogen het opeten. En we willen het niet zomaar pakken, maar we willen het uit zijn hand ontvangen. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat is geestelijk net zo. Want net zo goed als ik moet eten op het natuurlijke vlak, moet ik ook eten op het geestelijke vlak. En als ik dat niet meer doe, ga ik geestelijk dood. Ik zal dus elke dag weer moeten zijn bij dat levensbrood. Het brood dat leven brengt. En als ik eet, mijn vlees is ware spijs, mijn bloed is ware drank, dan ga ik ontdekken dat er leven is. Ik heb nog het voorrecht om nog elke zondag ergens te spreken. En ik kom ook wel eens in gemeenten waar ze het avondmaal hebben afgeschaft. En dat zit hem, zeggen ze dan, op 1 Korinthe 11 vast. Want Paulus schrijft aan de Korintiërs, daarom zijn er velen ziek onder u en daarom sterven er niet weinigen, omdat jullie het lichaam niet onderscheiden. En ze zeggen dan tegen je, ja, maar wij nemen geen brood en geen wijn meer, want de gemeente is onvolmaakt. En als je dat doet, heb je gemeenschap met onvolmaaktheid. En dan word je ziek en dan ga je dood. Nou, dan heb je er niet veel van begrepen, hoor. Nee, eigenlijk niet veel. Eigenlijk niks. Want er is een groot verschil tussen het lichaam van Jezus en het lichaam van Christus. Het lichaam van Jezus is Jezus zelf. En het lichaam van Christus is de gemeente. En als ik het brood neem en de wijn drink, dan doe ik wat er staat. Jezus zegt, mijn vlees, mijn bloed. Ik heb gemeenschap met hem. Dus als ik avondmaal vier, dan neem ik hem. Zijn vlees, zijn bloed, ware spijs, ware drank. Gemeenschap met Jezus. En als jij niet goed staat voor Jezus, of ik zou niet goed staan voor Jezus, heb ik ook geen gemeenschap met Jezus. Heb ik geen verbinding met hem. Verbondenheid, zoals het ook mag heten, die gemeenschap. Dan sta ik daar los van. Als ik avondmaal vier, ben ik één met Jezus zelf. En daarom zeggen we ook tegen de mensen, als je niet goed staat voor de Heer, neem het avondmaal dan niet, want je eet en drinkt jezelf een oordeel. Niet die ander, jezelf. Daarom moet je er voorzichtig mee zijn. Jij moet zorgen dat je niks meer tegen die ander hebt. Jij moet er los van komen. Wij moeten er los van komen. Eenheid is niet gebaseerd op een horizontale relatie, maar eenheid is gebaseerd op een verticale relatie. Ik heb gemeenschap met Jezus, onder andere in brood en wijn. En als jij goed staat voor de Heer, heb je ook gemeenschap met Jezus? En pas in hem hebben we gemeenschap met elkaar. En daarom kan ik mezelf nooit ziek maken als jij niet deugt. En jij wordt niet ziek als ik niet deug. Want dan eten en drinken we onszelf een oordeel. En daarom, als ik avondmaal vier, zal ik dat altijd kunnen doen. Want als ik moet wachten tot de gemeente volmaakt is, vier ik nooit meer avondmaal. En dat zou jammer zijn. Dus vier wel avondmaal. Heb gemeenschap met hem. En in hem ontmoeten wij elkaar. Eenheid is gebaseerd op die verticale relatie. En daarom is de balk, de verticale balk ook veel langer dan de horizontale balk. Pas als je eenheid hebt via de verticale relatie, moet je eens gaan sleutelen aan een horizontale relatie. Want eenheid is alleen in hem. En als we één weer in hem zijn, gaat het weer goed. En als we één zijn, één brood zijn, dan kan er ook weer wat gebeuren. Hè? Ik ga even op jullie bijbelkennis rekenen. Ik neem jullie even mee naar het verhaal in Rechter 7, Richteren. Dat is het verhaal van Gideon. En we kennen allemaal wel het verhaal van Gideon. Hoe het begon enzovoort. En nou ja, goed, Midian moest verslagen worden. En op een gegeven moment moest Gideon op de hoorn blazen, weet je nog? Eén keer blazen en toen 32.000 man. Is dat opwekking of niet? Je zou het in Loppersum willen. Eén keer blazen en 32.000 man zeggen halleluja. Maar ja, dan zegt God tegen Gideon, nou ga je nog denken dat je de wereld kan redden in eigen kracht. Dus aanstaand weekend moet je eenvoudig preekje afsteken. En dan moet je tegen die 32.000 man zeggen, wie bang is en beeft, keren terug. En tot grote consternatie van Gideon zeggen 22.000 man, halleluja broeder, wat een preek. Wegwezen. Als het moeilijk wordt, moet je wegwezen. Moet je dus niet doen, maar dan moet je wegwezen. En dan blijven er toch nog 10.000 over. En dan is het zo mooi dat God zegt, ja maar 10.000 is ook te veel, want je zult nog steeds denken dat je het in eigen kracht doet. Je moet ze laten drinken en dan blijven er 300 slurpers over. Dat zijn de dorstige types, hè? En die 300 man, dan denkt Gideon, ja wacht even zeg, ik had er 32.000. En dan blijven er 300 over, wat nou? En hij wordt een beetje zenuwachtig. En hij sluipt met zijn knecht Pura naar het kamp van de Midianieten. En hij ligt daar achter zo'n tent waar twee Midianitische soldaten met elkaar praten. En dan hoort hij hoe die ene soldaat tegen die andere zegt, ik had een droom. Hij zegt, ik zag een gerstebrood, zag ik van de heuvel afrollen en dat keerde ons hele kamp ondersteboven. En zijn kameraad zegt, dat is het zwaard van Gideon. Eén gerstebrood rolt af van die heuvel en keerde het hele kamp ondersteboven. Tjew, wat een verhaal, hè? Eén gerstebrood rolt van die heuvel af en ineens zie ik dat beeld van die heuvel daar ginds. Ken je die nog? Golgotha. En ik zie hoe aan de voet van het kruis al die graankorrels, al die gelovigen vermaald worden, moeten sterven aan zichzelf. En hoe ze gemaakt worden tot één brood. Moeten ook nog een beetje door het vuur van de Heilige Geest gebakken worden. En dan rolt dat die heuvel af, één brood. En dat keert heel Loppersum en alles wat hij stum heet hier, keert het ondersteboven. Wat een feest. Eén brood keert alles ondersteboven. Ik steun nog een beetje op jullie bijbelkennis. Hè. Ik neem jullie even mee nog naar een ander verhaal. Het staat in 1 Samuel 17, vers 17 en 18. En het gaat over David, die aan zijn broeders brood moet gaan brengen. Want die zijn in het legerkamp van Saul. En dan zegt de vader van David, Isaï, die zegt tegen zijn zoon in 1 Samuel 17, vers 17, hier heb je een zak geroosterd graan en 10 broden. Breng die snel naar je broers in het legerkamp. Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteken van hen mee terug. Dus wat gaat David doen? Brood brengen aan zijn broers. Dat is de opdracht. Kijk, als wij over David praten, hebben we het over Goliath. Dan zeggen ze, nou weet je, David heeft een reus verslagen, Goliath verslagen. Ja, dat heeft hij gedaan, ja. Maar dat was niet de opdracht. De opdracht was brood brengen. En toen hij ging doen wat hij moest doen, versloeg hij en passant een reus. Kijk, God heeft je niet geroepen om reuzen te verslaan. God heeft je geroepen om brood te brengen. Aan je broeders. overal ter wereld. Dat is onze opdracht, brood brengen. Levend brood, levensbrood, brood des levens, dat moeten we brengen. En dan kom je af en toe een Goliath tegen. Nou ja, en? Als je met je opdracht bezig bent, versla je die. Niks aan de hand. Ik moet erbij denken aan die 12 verspieders, weet je nog? Die 10 verspieders die allemaal zeiden van nou, we hebben wel vruchten meegebracht uit het beloofde land, maar er wonen reuzen en er zijn vestingen en we komen er nooit in. En dan zijn er 2 verspieders, Joshua en Caleb, en die zeggen ja, maar het zit een beetje anders. En dan zegt Caleb eigenlijk iets heel moois. Hij zegt, wat nou reuzen, die dienen ons tot spijs. Vind je dat niet een lekkere visie? Weet je wat reuzen, zegt hij, die moet je opeten. Die dienen ons tot spijs. Van reuzen eten word je reuzen sterk. Het is niet je opdracht om reuzen te verslaan, het is je opdracht om brood te brengen. Maar als er toch een reus loopt, waarom zou je die niet, hè? Die neem je mee. Dat is niet zo'n probleem. Dus dat is eigenlijk wat er staat. Maak alle volken tot mijn discipelen. Hoe? Door ze in elkaar te slaan? Nee, door ze brood te brengen. En dan komt het meest lastige, en dat staat in Johannes 12, vers 24. Want als wij samen één brood willen worden, moeten we allemaal sterven als graankorrels aan onszelf. En als we dat niet doen, dan gaat het niet. We moeten sterven aan het oude. Kijk, we zeggen dat wel heel makkelijk hoor, zoals het in Galaten staat. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Maar dan zijn we wel enthousiast dat het nog doorgaat, het verhaal. Ik tenminste wel. Want er staat erachter, voor zover ik nou nog leef, ik mag er nog wel zijn hoor. Maar ik moet wel sterven aan mezelf. En dat is het minst leuke van het evangelie. Kijk, wij zijn altijd heel enthousiast over het evangelie. Jezus heeft alles volbracht en het is ook zo. Amen. Jezus is voor ons gestorven aan het kruis. Amen. Maar als ik hem wil volgen, moet ik ook sterven aan het oude. Oh, amen. Lastig. Kijk, je kunt een gemeenteavond hebben en je kunt een lofprijzingsavond hebben en je kunt een genezingsavond hebben. Maar ik ben nog nooit in een gemeente geweest waar ze een sterfavond hadden. Nog nooit. Nooit ergens horen zeggen op zondag, wij gaan van de week een avond hebben waar we gezellig doodgaan. Nou is doodgaan al niet gezellig, maar het wordt ook niks, want je kunt het niet gezamenlijk doen. Ieder zal persoonlijk moeten sterven willen aan het oude. En als we dat willen, dan kunnen we samen één brood zijn. En dat brood keert de hele wereld onderste boven. Dus als we meewerken, wij moeten meewerken, dan kan er wat gebeuren. Wie bewerkt eenheid? Oh, de Heilige Geest natuurlijk. De Heilige Geest bewerkt eenheid. In Psalm 133 staat het zo mooi. Die olie die komt via het hoofd op de baard van de Aaron, op zijn klederen, tot op de zoom van zijn klederen. Olie komt altijd via het hoofd. De zalving komt altijd via het hoofd. En het hoofd is de gemeente, van de gemeente is Jezus. Hij is de doper met geest en met vuur. Hij bewerkt eenheid, de Heilige Geest, nog altijd, ook vandaag. Alleen nou is er één probleem en dat is wij. Want wij moeten de eenheid bewaren. Ik heb trouwens goed nieuws. Waar mensen samenwerken, zullen altijd conflicten zijn. Ik heb die preek niet gemaakt vanwege deze situatie. Maar waar mensen samenwerken, zullen altijd conflicten zijn. Kijk, de Bijbel vertelt ons nergens dat conflicten altijd verkeerd zijn. Veel van onze verschillen zijn simpelweg het resultaat van een door God gegeven diversiteit en van persoonlijke voorkeur. Wanneer we goed met ons verschillend zijn omgaan, kunnen goede gesprekken ons creatiever maken met elkaar. Hoewel we in onze verhoudingen moeten streven naar eenheid, moeten we geen gelijkvormigheid eisen. Dat is een lastige. Ik ga jullie wat vertellen. Ik heb het voorrecht gehad om 50 jaar lang te spreken, mee te werken aan de Pinksterconferenties van Opwekking. Wat een feest. In 1971 begonnen we met 300 man in een tentje, in de Haskamp, een paar kinderen eromheen, loeiende koeien om de tent. Heel simpel. En ik heb alles mee mogen maken samen met mijn vrouw Fieke en gezien hoe het groeide van 300, 500 enzovoort tot 60.000 mensen. Mooi. Zo'n 25 jaar geleden, er kwamen in die tijd al veel voorgangers uit onze traditionele kerken en ook mensen uit de traditionele kerken. Al zo'n 25 jaar geleden werd ik uitgenodigd om te spreken in een paar traditionele kerken. Want de voorgangers, dominees, die waren daar geweest op de conferentie. En die wilden ook wel graag dat ik een keer kon spreken in hun kerk. En ik herinner me nog de eerste keer dat ik daar kwam, dat de ouderling van dienst, aardige man, gaf me een hand toen ik binnenkwam. En hij zei stralend tegen mij, ik kom ook wel eens in jullie soort samenkomsten. Alleen die zin al is prachtig natuurlijk. Hij zegt, ja, alleen het is mij te lawaaierig daar. Al dat halleluja gedoe en al dat geprijs. En dat gezwaai met je armen, je handen. Ik zeg, ja, maar dat is Bijbels hoor. Dat staat in Klaagliederen 3 vers 41. In Klaagliederen 3 vers 41 staat hoe je met je handen je hart opheft naar de Heer. Oh, zegt hij. Ik zeg, ja, hij zegt, maar de rest vind ik toch niks. Dat is allemaal te veel lawaai. En ik was toen nog een stuk jonger. En zonder na te denken zeg ik tegen hem, wil je eigenlijk wel naar de hemel? Oh, dat was niet verstandig hoor. Ik zou het nou niet meer zeggen, echt niet. En ik zei nog meer, ik zei ja, volgens mij is het daar ook niet stil. Volgens mij is het er behoorlijk lawaaierig hoor. Dat ze dansen en ze springen en ze zingen en ze zijn zo blij. En ze springen daar voor die troon van God. Ik zeg, ja, volgens mij in openbaring staat een half uurtje stilte en heb je het gehad. Nou is dat geen goede exegese hoor. En ik schrok ook van mijn eigen woorden. Dus om het goed te maken zei ik tegen hem, nou ja, misschien wil ik ook niet naar de hemel. Ik zeg, ik hou van zeilen en een glazen zee vind ik ook niks. En straten van goud als de zon schijnt zie ik ook niet zo zitten. En toen ineens, toen zei ik tegen hem, maar weet je wat ik zo mooi vind? Jij gelooft in Jezus, ik geloof in Jezus. En daarin zijn we één. Hij zei ja. En we hebben de samenkomst en bij het slotlied staat de ouderling van dienst met zijn handen omhoog. De Heer te prijzen. En na afloop van de dienst, we zijn weer terug in de consistoriekamer, komt hij naar me toe en hij zegt tegen me, heb je me gezien? Ik zeg, ja, je zwaait ook, hè? We zijn ook al één in het zwaaien. En toen kwam ik opnieuw tot de ontdekking hoe belangrijk het is dat wij het woord citeren. Je kunt van alles zeggen, maar vertel waar het staat. Klaagliederen 3 vers 41 in dit geval. Want als we het woord citeren, God werkt door zijn woord. God is één met zijn woord. Jezus is het vlees geworden woord van God. Houd dat woord ook vast. Fiek en ik hebben op het zendingsveld van alles meegemaakt. Hoe mensen ook echt deden wat ze zongen. Als het lied zei, ik werp mij in aanbidding voor u neer, lag alles op de grond. En als je de pech had dat in de tweede regel staat en met mijn handen hef ik mijn hart op naar u, dan wist je ook niet meer wat je doen moest. Maar ze kwamen naar ons toe en zeiden, voel je thuis. Doe wat je lekker vindt. Lieve mensen, conflicten zullen er altijd zijn. Maar je zou nooit een conflict moeten hebben over de kleur van de stoelen. En ook niet over een conflict moeten hebben over de uitingen. Of je nou staat te dansen of te springen of dat je nou zit. Je zou alleen een conflict eigenlijk moeten hebben als het gaat om een Bijbelse waarheid. En als iemand bij me zou komen en zou zeggen, er zit geen kracht meer in het bloed van Jezus, dan zou je een conflict met me hebben. En als iemand tegen me zou zeggen, Jezus is niet de enige weg, dan heb je een conflict met me. Want ik geloof dat er maar één weg is tot God. Door Jezus Christus. Dus als het gaat om een echte Bijbelse waarheid, ga niet uit de weg. Maar als het gaat om bijzaken, weet je wat zo leuk is? Paulus zegt in Romeinen 15 vers 7, aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. En de kracht van christelijke gemeenschap, De kracht van verbondenheid, zoals het heet in de nieuwe vertaling, moet je niet onderschatten. Voor mezelf heb ik eens ontdekt uit de Filippenzenbrief, hoofdstuk 1, hoe alleen al in het eerste hoofdstuk staat, wat betekent gemeenschap of verbondenheid. En dan staat er in Filippenzen 1, vers 3, ik dank mijn God ten alle tijde wanneer ik aan u denk. Paulus zegt, wij hebben gemeenschap, verbondenheid met elkaar als we aan elkaar denken. En dan zegt hij in vers 7, ik heb je gesloten in mijn hart. Vers 7, in mijn denken, in mijn hart ben je. En dan zegt hij in vers 9, en dat bid ik. Ik ga voor je bidden. Dat betekent dus in wezen dat vers 3 zegt, ik denk aan je. En vers 7 zegt, je bent in mijn hart. En vers 9 zegt, ik bid voor je. En dat is verbondenheid waarover de Bijbel spreekt. Dat is een manier om samen één brood te zijn. En dan nog één ding. Ik hoor de laatste tijd heel vaak mensen zeggen, God is de vader van alle mensen. Maar de vraag is dat zo? Of is hij de schepper van alle mensen? Ken je dat verhaal van dat jongetje? Hij is een jaar of 8. Hij zit op de basisschool. En op zekere dag vraagt de juffrouw aan de kinderen in de klas, hoe oud is jullie vader? En dan zegt het ene jongetje, mijn vader is 45, juf. Allemaal zegt, mijn vader is 33. En dan is er één jongetje die zegt, maar mijn vader is 8 jaar. En iedereen lacht. En de juf zegt, nee, jij bent 8. En het jongetje zegt, ja, maar mijn vader werd pas vader toen ik geboren werd. Voor die tijd was het een gewone vent. Wanneer ben je vader? Als je kinderen hebt. Maar als jij geen kind van die vader wil zijn, kan hij ook je vader niet zijn. En dan kan je alleen je vader worden door Jezus. Dus ik moet wel via Jezus bij de enige echte vader komen. En als ik dat doe, dan kan ik zijn kind zijn. En dan ziet hij naar me om. En toen ik zo ver was, toen had ik nog een probleem. Want ik kwam tot de ontdekking dat niet alleen God vader wil zijn, maar dat Jezus ook genoemd wordt eeuwige vader. Heb je dat wel eens gezien? Met kerst lees je in het meestal wel voor uit Jesaja. Zijn naam zal zijn, wonderbaar, raadsman, vredevorst, eeuwige vader. En ik dacht, hoe kan de zoon de vader zijn? Ja, dat kan wel ergens natuurlijk, als je lang doordenkt. Maar hoe werkt het dan? Jezus, eeuwige vader? Ja, maar vader is niet alleen iemand die kinderen heeft, maar een vader is ook een begin van iets, de oorsprong van iets. De duivel wordt genoemd de vader der leugen, de oorsprong van de leugen. Jezus wordt genoemd eeuwige vader. Waarom eeuwige vader? Omdat hij de oorsprong is van onze redding. Hij is het begin, de oorsprong van onze redding. Er is geen naam die zo behouden kan dan de naam van Jezus. En dat is ook brood, levensbrood. Wat we uitwerpen over deze aarde. En als we de naam van Jezus uitspreken, brengen we brood. En daarom spreken we de naam van Jezus uit over die ander. Over die buren, over mensen in de straat. Gewoon uitspreken. In het Hebreeuws zeggen ze, zijn naam is hij zelf en hij zelf is zijn naam. Als ik de naam van Jezus op jou leg, komt Jezus binnen in jouw situatie. En hij verandert alles wat veranderd moet worden. Opdat zijn naam door jou en mij verheerlijkt zal worden. Amen. Amen.